We gaan lezen uit Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Vanmorgen hebben we gezien dat de eenheid geschonken is door de Heer Jezus. En hier wordt ons opgedragen die eenheid te bewaren. Heel specifiek. En we hebben dat ook gezegd vanmorgen, dat het daarom gaat. En hier wordt ons ook geleerd hoe we dat doen. Dus we hebben gezien vanmorgen dat de eenheid een organische eenheid is. Niet een organisatorische eenheid. Niet iets wat wij maken, maar wat ons is geschonken. Maar wij moeten wel alles op alles zetten om die eenheid te bewaren. En hier krijgen we de sleutels om dat te doen. En daar wil ik met u vanmiddag over nadenken. U weet dat veel brieven van Paulus in tweeën zijn gedeeld. Eerst is dan het deel van de bron waar alles uit voortkomt. Dat is hier in Efeze ook zo. Hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 3 wordt verteld. De bron waaruit wij leven. En dan in hoofdstuk 4 komt er een praktisch gedeelte. Hoe kan je nu dat wat je uit de bron leert en ontvangt, hoe kan je dat nu in de praktijk echt uitwerken? In dezelfde indeling zien we bij de Romeinenbrief, van hoofdstuk 1 tot en met 11, gaat het om wat God in zijn genade ons schenkt. En vanaf hoofdstuk 12, wat dat dan betekent, concreet in je leven. Adeldom verplicht. Je ontvangt genade en je mag nooit die genade voor je losbandigheid gebruiken. Dezelfde tweedeling zien we in de brief van Judas. Judas die spreekt over de goddelozen die binnengedrongen zijn, libertijnen. Mensen die de genade van God misbruiken. En dan zegt hij in vers 20, denk ik, waar hij dan zegt, of vers 16, zegt hij dan, gij echter. En dan vertelt hij wat wij moeten doen. Nou, hier is dat hetzelfde. Paulus begint, als gevangen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen, waardig der roeping. Nou, eerst iets over de apostel Paulus. Apostel Paulus is uitverkoren om aan de wereld het evangelie te verkondigen. En bij zijn uitverkiezing heeft God direct gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Dus Paulus had de gave, de geestelijke gave van lijden. En eigenlijk is dat de meest effectieve gave die er is. Maar de meest of de minst begeerde gave. Maar Paulus had die heel sterk. Paulus heel zijn leven wordt gekenmerkt door een zeer intens lijden. Eenzaamheid, ook fysiek lijden. Veel onrecht die hem aangedaan wordt. Opstand, hij heeft schipbreuk geleden. Kortom, al het lijden wat op aarde aanwezig is, kunnen wij terugvinden in Paulus zijn leven. En hier is hij een gevangene van Nero waarschijnlijk. Of van een andere keizer, maar dat doet er niet toe. Totaal ten onrechte. En hij weigert dan ook om te zeggen dat hij een gevangene is van Rome. Hij is een gevangene van de Heere. En dat komt omdat in Paulus de eenheid is. Omdat Paulus heel scherp gezien heeft dat God één is. En dat God zich niet vergist in zijn leven. En dat God gebruik maakt van wat hij erg moeilijk vindt om de generaties te onderwijzen. En na 2000 jaar is elke generatie opnieuw diep onder de indruk van deze man, van Paulus. Niet alleen door zijn superintelligentie, want hij was ook geniaal, maar vooral door zijn levenshouding. Bij hem was het doen vanuit de bron was zo volkomen dat hij kon zeggen dat we hem moeten volgen. Volg mijn voorbeeld na, zegt hij in 1 Korinthe hoofdstuk 11, gelijk ik Christus navolg. En dus wat hij gaat zeggen nu, is in zijn eigen leven een voorbeeld. Hij zegt, ik ben een gevangene van de Heere. Ik ben niet in opstand. Ik heb geen advocaat in dienst genomen. Ik weet dat God één is en dat God zich niet vergist. En dat de reden dat ik in de gevangenis zit, dat een reden heeft die met mijn bediening te maken heeft. En als God wil dat ik uit de gevangenis kom, zullen de deuren opengaan, zoals bij de apostel Petrus. Maar als hij dat niet doet, zal ik mij helemaal voegen en gaat hij deze magistrale brief schrijven. Die door de eeuwen heen bezongen is als de brief aller brieven, omdat het hemelse koren zijn. In deze brief is niet een correctie van een dwaalleer. Hier is Paulus gewoon in de hemel en ziet hij de hemelse gewesten en dan ziet hij Gods grootste plan. Begint van voor alle eeuwen, waarin God zijn heerlijkheid openbaart in Christus. En het eindigt met de wapenrusting, zodat wij het op deze aarde kunnen volhouden. En nu als gevangenen in de Heere vermaant hij ons te wandelen waardig de roeping. Hij zegt eigenlijk, kijk, je leven is een balans. Zoals ik hier heb staan, een balans die dus in evenwicht moet komen. En hij zegt nu, wel, je leven moet in evenwicht komen. Je bent helemaal door Gods liefde helemaal verzorgd. Je bent gezegend met geestelijke zegeningen. En die geestelijke zegeningen moeten nu een gevolg krijgen in je dagelijkse wandel. En je hebt gezien dat God en zijn zoon op Golgotha één is. En God wil nu dat die eenheid ook werkelijk in jouw leven komt. Dus dat betekent dat ik ben hier, maar ik ben thuis dezelfde. Ik ben niet een toneelspeler. Ik ben niet een acteur. Ik ben iemand waar God volkomen de heerlijkheden van hem in mijn leven omgezet heb in daden. Nou, zover ben ik niet hoor, want er is veel wat verkeerd gaat. Maar dat is wat hij bedoelt. Ik wil hebben dat je in overeenstemming met je roeping werkt. In overeenstemming met je toekomst werkt. Je bent een erfgename en er zijn schatten in de hemel weggelegd. En waarom wandel je als een klosjaar? Waarom wandel je als een arme persoon? Waarom wandel je niet als een geestelijk rijk persoon? Waarom kan je in moeilijke momenten niet het verschil maken? Waarom zoek je vergelding? Waarom zoek je wraak? Waarom kan je niet vergeven? Waarom kan je niet ten onrechte lijden? Als je ziet wat ik gedaan heb op Golgotha, dan moet dat toch kunnen. Wandel waardig de roeping. Nou, die eenheid bewaar je nu in de gemeente als je waardig de roeping wandelt. Als je dat niet doet, dan is er oneenigheid in de gemeente. Dat komt omdat we allemaal stuk voor stuk uit genade leven. Er is niets wat u heeft, wat u niet heeft ontvangen. En er is ook niets wat u krijgt van God, wat u heeft verdiend. Het is allemaal genade. Genade is erg moeilijk voor ons te begrijpen. Maar het betekent eigenlijk dat er we hebben gewoon niet verdiend. We hebben het tegenovergestelde verdiend. En nu zegt hij, wil je nu die eenheid bewaren in het leven? Wil je nu waardig wandelen? Moet je 4 essentiële levenshoudingen oefenen. En dan komt dat in balans. 4 essentiële levenshoudingen. En dan zegt hij, ten eerste moet je wandelen met alle nederigheid. Nou, ik heb hem hier. De nederigheid. Die gaan we erop zetten. Maar er gebeurt nog niks. Nederigheid. Maar wat is dat nu eigenlijk? Dat is een hele lastige. Ik vraag het heel vaak aan mensen. Ik spreek daar wel meer over, over nederigheid. Wat is dat? Krijg ik allerlei prachtige woorden. Want wij hebben een heel woordenboek geschreven. Maar dan vraag ik, ja, leg dat eens uit dan. Hoe werkt dat nu? Ben jij nederig? Weet je wel? En dan beginnen ze allemaal te twijfelen. En kunnen we eigenlijk dat woord niet echt uitleggen? Wat is nederig? De ene zegt dan, ja, je moet de ander uitnemender achter dan jezelf. Zeg, jammer, wat is dat dan? Wat betekent dat nu? Moet ik u laten spreken hier, omdat u uitnemender bent dan ikzelf? Hoe werkt dat dan? Eens was Billy Graham in Korea, in Zuid-Korea, en dan had hij 1 miljoen mensen onder zijn samenkomst. En er was de volgende dag een bidstond, en toen zei hij tegen zijn medewerkers, verzorgen jullie de bidstond maar. En ze hadden zo'n praatje en toen zegt hij, maar hoeveel mensen verwachten jullie op die bidstond? Toen zeiden ze, ongeveer 180.000. En toen zegt hij, nee, laat ik het dan maar doen. En toen was er één die zei, maar waarom ben je zo hoogmoedig? En toen zei hij, ik ben niet hoogmoedig, zegt hij. Hij zegt, maar, zegt hij, God heeft mij gesteld om te spreken tot 1 miljoenen. En dat heeft God niet aan iedereen gegeven. En iedereen zweeg. En Billy Graham was nederig. Zeer nederig. Want hij verstond zijn taak. Hij zei niet, doe jij het maar. Want die ander was daar niet voor bekwaam, was die daar niet voor geroepen. Zo, het heeft daar niks mee te maken. Als jij gaven hebt, dan mag je dat doen tot glorie van God. Nederigheid is iets anders. En natuurlijk, het is heel goed om te zeggen, de ander uitnemender te achter dan jezelf. Dat is waar. Als je getrouwd bent en heb je kinderen en een van de kinderen weent, dan zeg je tegen je vrouw, blijf maar liggen. Ik ga wel. Dan is dat zeker nederigheid. En dat is prachtig. Maar eigenlijk wat Paulus vooral bedoelt, is een ander woord, een synoniem. Hij zegt, weet je wat je moet doen? Als je de eenheid wil bewaren, moet je open zijn. Openheid. Daar gaat het om. Het gaat erom dat je laat zien wat in je ziel is. Het gaat erom dat je contact met je ziel hebt. Ik help veel mensen die in grote nood zijn. En dan, ik help op dit moment een echtpaar dat het erg zwaar gaat. En dan leer ik ze contact te hebben met hun eigen ziel. En dan zitten ze te kijken. Ik zou niet weten wat je bedoelt. Zeg maar, er is een drang in je ziel. Of er is een angst in je ziel. Die jou voordrijft. Die jouw daden laat doen. Heb je daar contact mee? Kan je dat bespreekbaar maken? Hoe? Met mezelf praten dan. Ik zeg, nee, maar kan je wat vat krijgen op die angst? Kan je dat analyseren? Heb je daar wat inzicht in? Kan je daar hoop in brengen? Nooit van gehoord, Wout. En dan gaan we op weg en heel zijn leven verandert. Ineens. En dan worden ze open. En dan beginnen ze te vertellen wat hun ziel is. En dan valt de partner van de stoel. Zeg, allee zeg, is dat in jou? En dan zie je zo'n man nederig worden. En dan zie je dat zo'n man jarenlang hoogmoedig is geweest door zijn innerlijk te verbergen. En door te eisen van de vrouw dat hij zijn innerlijk zou kunnen begrijpen. Zou zien. Dat ze een soort profetes is. Zo moeilijk te communiceren over je innerlijk. Zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Ik heb dat moeten leren. Ik ben wat keren boos geweest. Ik heb wekenlang gehad dat ik zweeg. Omdat ik eiste in mijn kop dat Teunie precies wist hoe ik dacht. En dat kon natuurlijk helemaal niet. Ze is wel getrouwd met mij, ze is wel één, maar zij heeft niet die vermogens om mijn innerlijk te kennen. Dus ik heb moeten leren dat te zeggen. En dat te leren zeggen betekent dat je nederig moet worden. En niet hoogmoedig, koppig door blijft lopen. Maar je innerlijk via woorden duidelijk maken aan de ander. Ja, wij hadden een vergadering die heel belangrijk was in België. We hebben zo drie grote groepen. We vertegenwoordigen samen zo'n 80 gemeentes. En dan geven we gezamenlijk onderwijs aan die drie gemeentes. Maar dat is heel delicaat. En er was één onderwerp wat dan een weekend over gehouden werd, waar we erg zorgen over hadden. Althans, ik. Dat was innerlijk een zorg. Dat kwam omdat ik de broeder die dat ging verzorgen niet helemaal vertrouwde. Wat heeft die in zijn smiezen? Wat zit er achter? Wat is die aan het uitwerken? En dan ben je daarvoor in gebed. En dan zegt God, voilà, leg het maar op tafel. Dan zeg ik, ja, maar Heer, ik kan dat niet maken. Hé, nederig zijn. En we hebben dat gedaan. Nederig geweest. De ander zeer gewaardeerd. En gezegd wat onze zorgen waren. En me geschaamd dat die zorgen in mijn leven zaten. Maar gesmeekt wil je mij tegemoetkomen. Wil je een antwoord geven, zodat ik gerust ben. En die ander, die schreef mij een mailtje. Die was zo onder de indruk. Die was zo blij. En we hebben de eenheid bewaard. Door geen voet te geven aan perceptie. Door geen voet te geven aan vermoedens. Door niet iets te zien en dan een hele wereld te concluderen. Maar door nederig te vragen met het risico dat je verkeerd begrepen wordt. Maar in alle oprechtheid. Nederigheid. Nederigheid is geweldig moeilijk. Omdat dat betekent dat we dan erkennen hoe zondig we zijn. Hoeveel er in ons hart is. Hoe wij trots zijn en hoe we ons eigen koninkrijk bouwen. Weet je, toen Saul zag dat God David tot koning maakte, keek hij naar David en heeft hij niet gecommuniceerd over zijn hart. Maar zijn hart is verborgen gebleven en vanaf die dag, zegt Samuel, heeft hij David bekeken met argwaan. Omdat hij niet nederig was. Hij had moeten zeggen tegen de Heere God, dit is zo moeilijk voor mij. En hij had het tegen David moeten zeggen, dit is zo moeilijk voor mij. Omdat ik zo graag koning wil blijven. Ik wil hebben dat Jonathan koning wordt. En dat niet David koning is. Ik heb gezondigd en ik begrijp dat God mij niet verder kan koning laten worden. En Gods keuze is goed. God is één, maar Saul deed dat niet en maakte er een grote chaos van. En moord en vreselijke dingen heeft hij gedaan. Omdat hij niet nederig was. Oh, wat is dat ongelooflijk belangrijk. Nederig te zijn en ootmoedig. Dus zo zegt de apostel Paulus, je moet waardig wandelen en de eerste pijler is nederigheid. De tweede is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid, hier heb ik hem. Zachtmoedigheid. Nou, zachtmoedigheid is de test of je nederig bent. Dus als je iets meemaakt, als iemand iets zegt tegen je, wat je diep raakt, dan zie je of je zachtmoedig bent aan de reactie. Dan zie je of je zachtmoedig bent aan wat er in je hart gebeurt. Ik herinner mij dat ik in Genk sprak over Openbaring 3 en dat ging over hoogmoed. Misschien heb ik het wel eens verteld. En ik had gesproken. En soms voel ik dat de hand Gods op de gemeente is. En dat was toen ook zo. En er kwam na de dienst iemand naar me toe en die zegt, Wout, zegt hij, bedankt voor wat je gezegd hebt. Maar ik moet je één ding zeggen, zegt hij. Zeg het eens. Hij zegt, in Genk, zegt hij, in de gemeente is er maar één hoogmoedig en dat ben jij. De rest niemand. Dus je hebt gesproken voor jezelf. Ik naar huis. En wij liepen altijd naar huis met onze kinderen zo, weet je wel, aan de arm. En Teunie zag dat ik wit was en woedend was. En ze zei tegen me, wat is er aan de hand? Ik zeg, breek me de bek niet open. zwijg. Ze zegt, allee, het is nog wel heftig met je. Ik zeg, ja, heeft dat wat met mij te maken? Heb ik iets gedaan? Ik zeg, nee, vrouw, stop. Oh, ik was zo boos. Ik was niet zachtmoedig. Ik was niet nederig. Ik zei wel dat ik nederig was. Maar in de eerste tekst viel ik gelijk. Ik kon niet verdragen dat ik ten onrechte, we zullen straks zien of het ten onrechte was, ten onrechte iets verweten werd. Kon ik niet verdragen. Terwijl de Bijbel zegt dat dat is genade, wanneer gij ten onrechte leidt. Ik kon het absoluut niet. En ik wist dat. Dat maakte mij ook boos. Ik wilde zo'n geestelijke man zijn. Weet je wel, die geweldig. De hele wereld. Ik wilde een Paulus zijn. Ik wilde in de gevangenis zitten. In theorie, hè. Dat ik erin zit. Weet je wel. Dan ga ik dood, hè. Maar in theorie wil ik alles. Maar dat is waar. Maar Paulus zat er echt in. En ik ken die dingen. Ik ben altijd onder de indruk van hem. Om te zeggen, die zit daar toch maar. Hè? Dus ik mijn studeerkamer in. En ik kwam dan een beetje op rust, na een half uur. En ik zei tegen God, heb je dat gehoord wat die vent zei? Heere God, hij had zijn haar nog helemaal niet gekamd. En heb je die neus gezien? Er hingen snottenbellen aan. En ik was boos. En toen kwam ik op rust. En toen was dat alsof de Heere God zegt, en Wout, zegt hij. Wat zeg je nu zelf? Ben je hoogmoedig? Dan zeg je, maar dat is toch iedereen? Ah wel, zegt hij dan. En waarom mag niemand dat zeggen tegen je? Ik zeg, maar dat zegt toch een verzoenlijk mens? Jij bepaalt wie dat zegt. Ik wil je zeggen, Wout, dat ik die man stuurde naar je. Ga maar eens naar Wout toe en ga maar zeggen dat hij hoogmoedig is. Kijk maar of hij zachtmoedig is. En ja, ik ben diep teleurgesteld in je, Wout. Ja, Heere God, dan huur je maar een ander in. Hè? Ik was nog een beetje boos. Hè? Ik was nog niet klaar met die zaken. Weet je wel. Ik zei, dan huur je maar een ander in. Jij bent altijd zo onder indruk van Paulus. Maar je maakt er toch maar een zootje van, hè, jongen. Dat is jammer. Ja, nou, in ieder geval, ik kwam op rust. En toen zei hij, oké, mag ik je nu iets zeggen? Ja, zeg maar. Ik wil hebben dat je naar die jongen toe gaat volgende week. Hij komt in de kerk en dan moet je hem gaan bedanken. Ik zei, ja. Zeg, ik zal een briefje schrijven. Nee. Je gaat oog in oog en je gaat hem bedanken. Ik zei, nou ja, oké, doe ik dan, hè. Ik zei, maar ben je nu nederig, Wout? Ik zei, ja. Ik zeg, Heer God, ik weet het in theorie. Maar ik ben niet zachtmoedig. Ik de volgende dag, volgende week, naar de dienst toe. En heel voorzichtig gepreekt. Ik dacht, ik zal maar een ander onderwerp pakken. Een heel lief onderwerp dat God van ons houdt. Ik heb dat gedaan. God houdt van u. Weet je wel, hij ziet u helemaal zitten. Al heb je slecht haar, al heb je een snotneus. Dat God houdt verschrikkelijk veel van je. Zo'n soort preek was dat. Ja. En na de dienst kwam die weer naar me toe. En ik dacht dat ik klaar was om te zeggen dankjewel. Maar ik heb gelijk me helemaal ingekapseld in een groot schild. En daar van achter heb ik dan iets proberen te zeggen. Maar voordat ik iets kon zeggen, zei hij, Wout, ik moet je wat zeggen, zegt hij. Zou je me willen vergeven? Want ik heb vorige week zoiets meerlaps, zoiets ergs gedaan. Ik viel van mijn stoel. Ik zei, maar wat heb je dan gedaan? Ja, ik ben zo brutaal en zo hoogmoedig geweest door te zeggen dat jij alleen maar hoogmoedig was. Ik was helemaal van streek en ik zei tegen hem, ik moet jou wat zeggen. Ik zei, ik heb er heel de week van streek van geweest en ik moet je bedanken dat je het gezegd hebt. En toen begreep ik iets van Gods wijsheid. Toen begreep ik iets dat het helemaal niet gaat of iemand anders is dan ik, maar dat het gaat, ik moet niet mij vergelijken met mensen, ik moet mij vergelijken met God. Er is maar één hoe ik de eenheid kan herstellen door zelf eenheid in mijzelf te bewerken. En niet eenheid met een ander. Want als ik een eenheid met een ander doe, dan wil ik toch uiteindelijk dat die ander zich naar mij toekeert. En ik niet naar die ander. Dat is raar hoor, wij zijn hoogmoedig hoor. De zondeval zit diep in ons, dat zit in onze tenen hoor. En God test ons. God test u en God test mij. Ja. Ik heb in de gemeente van Herentaals een man die, als ik gepreekt heb, mij altijd mailt. En die mails die maken mij ziek. Dan roep ik Teunie, ik zeg, kom eens lezen. En die mails zijn nooit op de bal, altijd op de man. En ik kreeg een mailtje van hem en daar stond in van... ik heb me rot geschaamd over wat je nu toch op het podium gedaan hebt. Waar is de gemeente van Herentals toch mee opgescheept? Wat voor een figuur staat daar toch? Jij moet ons presenteren en je maakt er een zootje van. Zulke soort mails zijn dat. En ze zijn vaak heel... Ah. En ik ben zachtmoedig. Ah. Ik ben helemaal niet nederig. Ik weet dat. En zachtmoedig. Zachtmoedigheid is de test of je nederig bent. En zachtmoedigheid is altijd in relatie met de ander. Als de ander iets zegt tegen je, hoe je reageert. De eerste reactie. Ah, nederigheid is nog 1 op de schaal van 10. En wat is dan de oplossing om de eenheid te bewaren? Dat te erkennen. Open te zijn. Te zeggen. En niet te zeggen, ja, maar die ander was ook verkeerd. Ik moet nu ergens in een gemeente proberen om daar te spreken om een bepaald conflict op te lossen. En ik weet wel hoe dat gaat. En dan bellen ze me op. En dan zeggen ze, ja, wij moeten leren vergeven. Dan zeg ik, nee. Zeg, hoe? Ja, maar dan moet je niet komen. Ik zeg, ja, dan kom ik niet, hè. Zeg, ja, geloof jij niet dat wij moeten leren vergeven? Ik zeg, nee, dat geloof ik niet. Zeg, wat geloof je dan wel? Ik zeg, ik geloof dat jij moet leren vergeven. Jammer, wat is daar het verschil in? Ik zeg, bij de eerste keer bedoel je dat de ander moet vergeven. En bij de tweede keer bedoel je, ja, dat jij moet vergeven. Vergeven in het Koninkrijk van God is nooit in relatie met mensen. Is altijd in relatie met boven. Wij moeten niet, als ik huwelijksproblemen heb, een weegschaal hebben en dan hier Teunie zetten en daar mij zetten en sloep. Teunie moet maar leren om eens een keer met mij om te gaan. Nee, niks ervan. Ik moet daar God zetten en hier mij zetten. Dat is de enige oplossing. Ik moet leren vergeven. Ik moet zachtmoedig zijn. Ik moet nederig zijn. En ik moet nooit zeggen tegen die ander, je moet nederig zijn. Ik heb een vriend, dat is een komisch manneke. En die preekt, die kan vrij goed preken. En toen zei hij, Wout, zegt hij, zeg maar dat het prachtig was, zegt hij. Want ik heb de gave van nederigheid. Ja, nou, zachtmoedigheid. Vroeger had je in Nederland hier een Jan van Gijs. Ken je? Ja, misschien die ken je niet. Dat was een Pinksterbroeder. Dat was in de tijd van de jaren 60. Best wel van tijd tot tijd een beetje controversieel figuur. Ging een beetje te ver met al die Pinkstergaven. Zoals hij die dan zag. Maar op een gegeven moment, die had ook iets heel radicaals. Die sprak eens een keer over de zonde. En dat ging door merg en been. En er kwam daar aan het eind van de avond een prachtige dame naar hem toe. Met een grote hoed, zo weet je wel. In de jaren 60 was dat, hè. En die zei, oh Jan, ik ben zo'n grote zondares. En Jan van Gijs, die keek eraan en zegt hij, ja, zegt hij, ik heb dat gehoord. Van wie heb jij dat gehoord? Wie heb jou dat gezegd? Wie roddelt er? Ze viel door de mand. Ze was niet nederig. De zachtmoedigheid zou dan buigen en zeggen, ja, het is zelfs zo slecht met mij dat de hele buurt het weet. En terecht. Maar die vrouw, die wilde dat gebruiken om haar eigen eer hoog te houden. Zo, nederigheid. Nou, zachtmoedigheid. Dus als je ruzie hebt in de gemeente, zit je altijd verkeerd. Zover het van u afhangt, moet gij geen ruzies hebben. Je moet zachtmoedig zijn. En nederig van hart. En dan staat er, Met langmoedigheid. Langmoedigheid, dat is geduld. Geduld. Moet je veel voor bidden. Heere God, wilt u mij alstublieft geduld geven en direct alstublieft. Dat gaat niet. Gaat niet. Geduld is zo kostbaar. Maar onze maatschappij is helemaal gericht op vervulling van het moment. Abraham heeft de belofte gekregen, maar de vervulling van de belofte nooit gezien. Die was voor zijn nageslacht. De belofte in mijn leven is voor mijn nageslacht, niet voor mij. En ik heb dat moeten leren, niet voor mij. Als ik dood ben, mogen ze zeggen, och, die Wout kon er nog wat van. Je moet nooit naar Miel luisteren, want ik kom niet meer als die mij introduceert. Dus de volgende keer moet een ander mij introduceren, want alles wat hij zegt, deugt niet. Maar weet je, later kan daar eens over gesproken worden. Maar nu geduldig zijn en wandelen in des Heren wegen. De mooiste teksten in de Bijbel zijn Handelingen, hoofdstuk 28. De laatste verse waar de apostel Paulus zit te wachten op zijn dood en weet dat God één is en hij weet dat God niet faalt en hij heeft mensen in zijn huis en hij predikt het evangelie en hij geeft ze hun liefde en hij is geduldig en hij is, en dat is buitenaards, omdat hij dat begrepen heeft. Geduld. Wij hebben pleegkinderen in huis en een van onze jongsten, de jongste is, die heeft niet de gave van geduld, Dat is kolossaal. Dus als hij in zijn hoofd krijgt dat hij iets moet kopen, dan moet dat al een uur van tevoren gedaan worden. Weet je wel, zo gaat dat. En dan moet ik alles opgeven. En als ik dan niet meega, dan snap ik er niks van. En dan ben ik geen goede vader, geen pleegvader. En weet ik het allemaal. En geduld. Mijn moeder zei altijd, geduld is een bloempje dat in weinig hoven bloeit. Dat is mooi, hè? Zei ze altijd. Geduld is een bloempje dat in weinig hoven bloeit. Bloeit het in je hof? Geduld. Wachten. En weten dat door geduld is geweldig. Als je op de sociale media gaat, hè, er is geweldig veel nood op de sociale media. En de enige reden die daarvan is, is ongeduld. Direct reageren. Niet de wijsheid zoeken, niet op je knieën gaan en vragen, God, hoe moet ik daar nu op reageren? Wat is nu de waarheidsgehalte daarvan? En dat is zo belangrijk. Nou, dus langmoedigheid. En dan elkander in liefde te verdragen. Nou, als je dat nu leert, pas op, die liefde, die staat op de vierde plaats. Hè? Wij hebben de liefde bovenaan gezet, hè. Maar die liefde die in de maatschappij wordt gezegd, is iets wat je verlangt. Het is niet iets wat je wil, wat je doet. Hè? Alle liefde die men in de maatschappij bezingt, is egoïstische liefde. Dit is de eeuwige liefde. En als je die erbij doet, gebeurt er iets prachtigs. Kijk eens. Komt het in balans. Mooie. Onvoorwaardelijke liefde. Dat is iets kostbaars. Eenzijdig. En dan staat er dat wij elkander beijveren moeten de eenheid van de geest te bewaren. Nou, doe je door deze vier houdingen. Deze oefening waar je u tegen zegt. Is niet gemakkelijk. Maar dit is wat Jezus was. Dit is wat Jezus was. Dit is het karakter van Jezus. Jezus zegt tegen mij, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En dat vinden wij een prachtige tekst. Maar er staat iets achter. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En bij hem komen is een leerproces. Gered worden is een overgave. Maar wandelen waardig de roeping is een leerproces. En dat leer je door deze vier te beoefenen. Heel concreet. Nou, dat is prachtig en daar stop ik dan mee. Als u dit tot uw programma maakt, dan is uw leven één prachtige uitdaging. Als u dit niet doet, is het één grote ellende. Want als je dit niet doet, dan zit je op je werk met ellende, waar van die vervelende concurrentie is altijd, waar mensen je niet zien staan. Is het in de kerk zo dat jij mag niet zingen terwijl je graag wilde zingen, maar die andere die vals zingt, hebben ze laten zingen? Heb je niet die valse noten gehoord? En die helemaal niet gitaar kan spelen, daar staat hij met die stomme gitaar. En waarom pakken ze mij niet? Maar als je dit leert, dan zit daar iemand gitaar te spelen die het absoluut niet kan. En dan zeg je, wauw, dit is een uitdaging. God leert mij hier te waarderen dat hij mensen gebruikt om te groeien. En volgend jaar hoor je en dan zegt hij, die is vooruitgegaan. Dat is fantastisch. Die heeft geweldige vooruitgang geboekt. Maar als je dat niet leert, zeg je, die mag niet spelen. En leren ze het nooit. En krijgen ze geen mogelijkheid om duizenden fouten te maken. Dus ik heb vorig jaar mijn taak overgegeven in Herentaals aan een jongeman, Dennis van den Berg. Dennis van den Berg kan prachtig spreken. Nu, je moet hem niet uitnodigen, want die moeten we in België bewaren. Dus ik zal hem adviseren om niet naar Nederland te komen. Maar een jongen met een groot potentieel. En we waren bij een groep jongeren. Dennis en ik, we hadden net zo die overdracht gedaan. En de jongens die praten dan. En toen zeiden ze, dit zeiden ze. Ja, we zijn eigenlijk heel blij, want Dennis begrijpen we in zijn preken. Voorheen begrepen we er niets van, maar nu snappen we alles. Ja, dat ging zo. En ik zei, in mezelf, hè. Zeg, hey, willen jullie je smoelen eens houden? En ik zei uiterlijk, prijs de Heer, hè? Weet je wel? En maar van binnen. En toen gingen we naar huis, zo. En ik bracht hem thuis. Want we doen carpooling, niet waar. En toen zat ik achter het stuur en dacht ik, ja, ik moet hem daar met hem over praten. Want als ik dat niet doe, weet hij niet hoe ik dat ervaren heb. Dus ik zei tegen hem, ik zeg, ja, ik zei, dat was wel even pittig net, hè? Ja, zegt hij, dat was wel pittig, zegt hij. Ik zei, nou, ik zal het zeggen hoe ik het ervaren heb. Ik zei, ik was boos, jongen. Ze was boos. Ik zeg, en ik moet eerlijk zeggen, Dennis, ik schaam me dat ik op mijn 66e jaar dit nog niet kan aanvaarden. En ik beleid het voor de Heer. Ik zeg, maar Dennis, ik was ook erg blij. Want ze hebben gelijk. Want God heeft je een bijzondere gave gegeven. En wat is het geweldig dat jij de jeugd mag onderwijzen. Op dat niveau dat jij dat doet. En ik ben echt heel blij. En hij legt dus een hand op mijn schouders en zegt, Wout, zegt hij, je kan niet voorstellen wat dit betekent voor mij, wat je nu zegt. Hij zegt, vooral omdat je ook die eerste kant zegt. Hij zegt, want ja, ik probeerde in jouw schoenen te staan op dat moment. Aan mijn zoenen, ik had ze een trap gegeven, jongen. En waar de kerk de volgende zondag half leeg van was, weet je. Ik zeg, ja, zeg maar, weet je, ik heb het gezien als een uitdaging. En het eerste wat ik moest oefenen was langmoedigheid. Geduld. En niet direct reageren. En God is mij genadig geweest om nederig te zijn, om het met jou te delen. Zeg, ik ben zachtmoedig geweest. Zeg maar, nu hou ik erg veel van ze. De liefde is daar. Zie je? En we hebben geen ruzie. Had nu bij mij anders geweest. En ik had het in de oudste raad gebracht. Hadden de oudste mij gelijk gegeven. Hadden ze gezegd. Het is toch schandalig dat de jeugd dat zegt. Wat een stelletje jeugd is dat. Die jeugd van tegenwoordig. Dat hebben geen respect voor de ouderen. Hadden ze dat gezegd. En dan had daar in de gemeente. Had ik gelijk gekregen. Had daar een schisma gekomen tussen jongeren en ouderen. En had de volgende keer een oudste daar een preek over gehouden. Hoe jongeren met ouderen moeten omgaan. En nu ik dit gedaan heb, was er niks aan de hand. En zijn we allemaal gezegend. Amen. Meer heb ik niet te zeggen. Ja.